In Psalm 51 waren wij de vorige keer. Een psalm van David toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Woorden die door David zijn opgeschreven naar aanleiding van omstandigheden in zijn leven. Maar alzo hij dan een profeet was, heeft hij deze dingen tevoren geschreven van Christus. Het is dan ook feitelijk en in de eerste plaats de Heer Jezus zelf die bidt in vers 3: wees mij genadig, o God. Dat wij die woorden kunnen nazeggen, ja, dat is omdat hij inderdaad ons voorbeeld is en omdat hij in onze plaats stond en nog steeds staat. Hij is het voorbeeld der leer waaraan wij zijn overgegeven. Heet dat met een prachtige uitdrukking uit, wat het maar was, Romein 6 is dat. Hè? Wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer tot het welk wij zijn overgegeven, staat er. Schitterend. Hij is het voorbeeld, dus wij zeggen hem dat inderdaad na. Maar neem niet weg dat dus primair, ik bedoel dus in de eerste plaats, dit woorden zijn van de Heer Jezus zelf. Er zijn trouwens uitdrukkingen die door ons moeilijk na te zeggen zijn, overigens. Maar daar kom ik zo op. Vers 3 en 4 hebben wij feitelijk, en vers 5 ook, hebben we feitelijk vorige keer reeds besproken. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Hetgeen uiteraard volstrekt twee keer hetzelfde is. En dan vers 4. Was mij goed, betekent dat, wel in de betekenis van goed. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. Wat niet helemaal doorkomt, is dat dat een tamelijk ruige aangelegenheid is. Dat wassen, dat is namelijk letterlijk vertreden eigenlijk, zoals de voller. Maar hoe doen ze dat met de moderne statenvertaling? Ander woord voor voller? Ik zou het niet weten. Een voller. Dat is iemand die wol wast. En hij doet dat door erover te lopen. Ja, precies, ja. Niet met zijn wasboord. Maar, of weet zo'n ding, een wasplankje, maar inderdaad door erover te lopen. Nat te maken in het water en dan in de zeep dus. En dan vertreden. En door vertreding wordt het gereinigd. Komt u bekend voor natuurlijk. Want in feite, bij de wijnbouw wordt dezelfde methode toegepast. Jazeker, het is ook een reinigingsproces feitelijk. Gaat door verdrukking heen. Dus zelfs in de natuur zo. Alles wat geacht wordt in de natuur enigszins rein te zijn, is op een of andere wijze door de hitte, door het vuur gegaan, dan wel door grote verdrukking. Hetgeen trouwens meestal hitte met zich meebrengt. En vandaar dat hitte en toorn en verdrukking synoniemen zijn in de Bijbel. Ze hebben als bedoeling reinigende werkingen. Was mij wel, vertreed mij, zo had je het ook kunnen vertalen als je verder van niks weet. Vertreed mij wel van mijn onreinigheid en reinig mij van de zonde. Reinigen in de zin van helder of zuiver maken. Want vers 5, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Dat wil zeggen dat natuurlijk David was zich bewust van zijn zondige positie, maar de Heer Jezus uiteraard ook. En zo ging hij door het leven en onderweg uiteraard naar het kruis, want zo was dat uiteraard. Hè. En hij doet belijdenis van de zonde van eigenlijk de hele mensheid. Maar er zitten vele kanten aan. Ik heb het hier wel eens eerder gezegd, vele malen denk ik. Als ooit officieel het Joodse volk tot geloof komt, gebeurt dat doordat de hoogste vertegenwoordiger van dat volk officieel de naam des Heren aanroept en belijdenis doet van de zonden van dat volk. En dat weten wij zo zeker, omdat het niet alleen in de Bijbel staat. maar ook omdat we er voorbeelden van hebben in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het gebed van Mozes voor het hele volk. Bijvoorbeeld in het gebed van Salomo, bij de inwijding van de tempel, voor het hele volk. En bijvoorbeeld, en niet in de laatste plaats lijkt mij, het gebed van Daniel in Daniel 9. Die belijdenis doet van de zonde van heel het Joodse volk. Waarna dan in de slotverse van dat hoofdstuk de beroemde profetie komt over de 70 weken. Is niet voor niks allemaal zo. Hè? Heb je al 3 voorbeelden. Er zijn er meer. En ook in de psalmen komen wij ze tegen trouwens. Dat wil zeggen, 1 vertegenwoordigt een groep, een volk. Dan wel heel de mensheid. In rechten bij God. En doet belijdenis van de zonden van de groep die hij vertegenwoordigt. Zo werkt dat. Ja, goed. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Vers 6, dat is zo'n uitspraak die wat moeilijk door ons te herhalen is. Ik kan het ook anders zeggen. Ik kan ook zeggen, het is wat moeilijk om deze uitspraken te laten komen uit de mond van David. Want als het uit de mond van David komt, moeten we toch vaststellen dat hij zich kennelijk dan toch niet helemaal bewust is van zijn zonde. Al zegt hij 100 keer van wel. Hij zegt namelijk tegen u, en opdat wij het niet mis zouden verstaan, staat er nog eens bij, u alleen heb ik gezondigd. En van David kun je zeggen, ja, hij heeft gezondigd tegen de Heere, oké, mooi gezegd, tegen de Heere. Maar ja, en tegen Uria bijvoorbeeld, want die heeft er het leven bij gelaten. Tegen u alleen. Er was nog heel wat meer in betrokken. Later ook nog trouwens, maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Maar alleen de Heer Jezus kan zeggen tegen u alleen heb ik gezondigd. Deze woorden vind ik het sterkste bewijs eigenlijk voor dat dit woorden zijn van de Heer Jezus zelf. Dat ze tot een bepaald niveau door anderen, zoals David, kunnen gebruikt worden, ja, dat is zo. Maar kijk, u en ik hebben gezondigd, maar lang niet tegen de Heer alleen. Toch? Ik denk zelfs in de eerste plaats tegen andere mensen. En daarna pas denken we, oh ja, tegen de Heer. Dus, en sommige mensen geven toe dat ze gezondigd hebben tegenover anderen, maar niet geven ze niet toe dat ze gezondigd hebben tegenover de Heer. Want die herkennen ze niet als zodanig. Allemaal wat moeilijk. Maar de Heer Jezus kon zeggen tegen u, u alleen, met grote nadruk, heb ik gezondigd. En dan nog een keer, en gedaan, ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Of het in de ogen van anderen ook kwaad is. Nou ja, dat is cultuurgebonden, denk ik altijd. Er wordt verschillend over gedacht. Of iets kwaad is of niet, hangt er vanaf welke normen je aanlegt. Maar er staat wat kwaad is in uw ogen. En daar gaat het om, hè. Het gaat om de relatie van de psalmist tot God. En daarom de relatie van de zoon des mensen. Met opzet gebruik ik die titel. De zoon des mensen die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De relatie van die zoon des mensen en dus de vertegenwoordiger van de hele adamitische mensheid tot God. En hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd en ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. En dat je tegen anderen zondigt is nog tot daar aan toe. Maar als je schuldig staat voor God, heb je het niet best. Hè? Dat is de hoogste instantie die er is, daar ontkom je niet aan. En dat is waar het over gaat, hè. Er staat echter nog wat anders bij, een merkwaardige uitdrukking. Er staat tegen u, alleen heb ik gezond, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. En opdat gij rein zijt in uw richten. Richten en spreken tel je dus bij elkaar op, dan wordt het rechtspreken. En dat is waar het over gaat. Opdat God zelf dus rechtvaardig dan wel rein zou zijn in zijn spreken, in zijn oordelen, Je kan ook gewoon zeggen in zijn werken, maar dan ga ik er iets dieper op in. Want wat doet God ook alweer? Als hij werkt, wat doet hij dan? Dan spreekt hij. Ja, spreken is al wat God doet. Zo wordt het genoemd. Omdat spreken nou eenmaal in de eerste plaats uitdrukking geeft aan, aan een God. Of iemand anders, dat maakt niet uit. Maar in principe aan God die zich naar buiten toe manifesteert. Het is niet voor niks dat het woord voor woord, voor het woord voor woord, dabar, verwant is aan het begrip bara, scheppen, namelijk. Want als men spreekt, brengt men iets voort. En als God wat doet, spreekt hij. Dan kan je navragen aan Johannes, iedereen weet dat trouwens. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Men begrijpt het dikwijls niet, maar het betekent echt niks anders dan God per definitie spreekt. En hij heeft dat altijd gedaan. Zo begint het Johannes-evangelie. De Hebreeënbrief begint ook zo. God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Dat is precies hetzelfde. Ja, of 1 Johannes 1. Hè. Hetgeen wij van het begin gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Want het leven is geopenbaard inmiddels. Wat God beloofd heeft, is gerealiseerd geworden in de opstanding van Christus. God spreekt per definitie en God is rechtvaardig in zijn spreken, maar daarmee ook in al wat hij doet. Want waarom nou, hè? Daar gaat hij, hè? Waarom nou... Moest de Heere hier op aarde verschijnen, in gelijkheid der sommige vlees. Waarom moest hij mens worden, zeggen we dan? Om onze zonden te dragen. Waar was dat voor nodig? Nou maak ik het u al iets makkelijker, want ik had om onze zonden te dragen ook weg kunnen laten en had u dat als antwoord gegeven, misschien. Waarom werd hij mens? Nou ja, handboek Brandt en Bijbelscholen. Van 40 jaar geleden, maar dat doet er nou niet toe, hè? Of het was langer trouwens, maar goed. Dat was 50 jaar geleden. Om te kunnen sterven, om onze zonden te dragen. En met teksten erbij enzovoort. En toch is het, ja, het is wel een goed antwoord, maar toch is het niet fundamenteel genoeg, hè? Want dan is de vraag, maar waarom moest hij onze zonden dragen? Oké, opdat wij zouden behouden worden. Ik geloof dat het er ook nog in staat, hè? In het handboek van... Ja, goed. Ja. Waarna de volgende vraag doodgemodereerd is. Maar waarom moesten wij zo nodig behouden worden? Ik bedoel, waar zit het allemaal? Het is namelijk het verkeerde antwoord. En nu zit je op het verkeerde spoor. Om onze zonden te dragen. Nee, niet om onze zonden was het. Het was niet om onze zonden... Dubbele tegenstelling, het was om Gods rechtvaardigheid. Precies andersom. Wij redeneren van ons uit. Maar God niet uiteraard. Hè? De Bijbel vertelt het ons precies andersom. Hij kwam en droeg onze zonden op dat God rechtvaardig zou zijn... in al wat hij zou doen, gedaan heeft en beloofd heeft te zullen doen. Daar was het voor nodig. Want populair gezegd, heel simpel... als God iemand is die door die dingen zomaar door de vingers zit... en dus het recht niet toepast... is hij dus inderdaad onrechtvaardig. En inderdaad zeg ik, omdat men dat toch algemeen in twijfel trekt... of God wel rechtvaardig is... We hebben de uitvlucht gevonden op de vragen of God rechtvaardig is. We hebben een uitvlucht gevonden. We hebben gezegd, nou ja, hij is in ieder geval liefde. En daarna wordt dat benadrukt en dan kom je vanzelf ooit een keer bij de gedachte... dat dus alle mensen vanzelf wel behouden worden enzovoort. Komt allemaal goed, want God is liefde. Hè? Dat is de uiterste van het verhaal. Eigenlijk. Maar het is een misverstand. Waar het over gaat is natuurlijk dat God liefde is. Maar en dat is de bron van onze zaligheid. Dat wil zeggen, daar zit de oorzaak van het een en ander. Vandaar dat er ook inderdaad niet alleen staat God is woord. Maar er staat ook God is liefde. En nog één, God is licht. Ja. Nee, drie-enig, dat staat er niet. Nee, nee. Daar staat God is... Het zijn wel drie dingen, maar vooruit, hè. Eigenlijk niet, hoor. Eigenlijk is het één, hè. God is woord, God is licht, God is liefde. Eigenlijk is het één, want liefde veronderstelt gemeenschap. Of zoekt gemeenschap. Als dat makkelijker te begrijpen is. Licht brengt gemeenschap. Indien we in het licht wandelen, dan zien wij elkaar tenminste in het licht. En dan is er een vorm van communicatie mogelijk en contact. En woord... Woord maakt openbaar, maar al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5. Woord maakt bekend. Woord doet licht schijnen in een duistere wereld. Het is eigenlijk drie keer hetzelfde, hè? Die begrijpt u toch, hè? Ja. Toch drie enig. Ja, het is maar één ding. Je kunt alleen de uitwerking daarvan verschillend benoemen. Verschillende technieken wellicht verschillend benoemen, als dat het goede woord is. Maar het gaat fundamenteel om één ding. Uit die kracht tot eenmaking, uit de liefde, zei ik. Uit die kracht tot één worden komt voort dat God ons één wil maken. Een verdeelde schepping. Een schepping waarin alles los is. Mis is dus, hè. Waarin alles dus zonde is, want dat is hetzelfde, dat weet u. Hè? Dan is het contact verbroken, dan ligt het in stukken uiteen. Die eenheidbrengende kracht Gods, daar komt het een en ander uit voort. Maar niet buiten Gods rechtvaardigheid om. God is rechtvaardig en dus ziet hij de zonde niet door de vingers. En dat hij ons de zonde niet toerekent, kan uitgelegd worden eventueel als... Dan is God niet rechtvaardig, want een rechter die vrijspreekt terwijl de verdachte duidelijk schuldig is en iedereen weet dat, dat is een onrechtvaardige rechter. En als God dat doet, is het een onrechtvaardig God. En als God onrechtvaardig is, dan is hij geen God. Maar die is nog moeilijker uit te leggen. He? Zo werkt het namelijk niet. Waartoe was het nodig dat de Heer Jezus kwam om onze zonden... Nee, om ons, zal ik maar zeggen, in rechten te vertegenwoordigen en onze schuld weg te dragen als de veroordeelde, waarvoor was dat nodig, ter wille van de rechtvaardigheid Gods. En voordat u nou roept, dat is een leuke filosofie, zeg ik u, nou ja, je vindt het gewoon terug in Romeinen 3. Waar anders dan in Romeinen. In Romeinen 3. En dit vers... Vers 6, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten, wordt dus ook inderdaad in Romeinen aangehaald. Ik zeg altijd, er staat van alles in, aan koppen daar in Romeinen, ik moet hem even opzoeken. Maar ik ben altijd geneigd één kop boven te zetten als het dan mag. Kijk, er staat boven Romeinen 1, staat... Of Romeinen 3 vers 1 staat voorrecht van de Joden. En boven vers 9 staat alle mensen zondaren. En boven vers 21 staat rechtvaardiging door het geloof. Maar als u mij vraagt, moet er gewoon boven het hoofdstuk staan de rechtvaardigheid Gods. Want daar gaat het hele hoofdstuk over. Over God die rechtvaardig is. En de Joden zijn dat niet. De hele mensheid trouwens niet, maar dat was de inhoud feitelijk van hoofdstuk 1 en 2. En zo kom je bij hoofdstuk 3, waar dan staat, wat is dan het voordeel van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis, wat twee keer hetzelfde is. Hè? En het antwoord is velen op alle manieren, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Het voorrecht... Om zo te zeggen, van het Jodendom is niet dat Joden vanzelf zalig worden terwijl heidenen eerst tot geloof moeten komen of iets dergelijks. Of dat Joden zalig zijn omdat ze nou eenmaal Joden zijn. Ja. Vroeger moest je zeggen, Joden gaan nou eenmaal niet verloren, nou eenmaal omdat ze Joden zijn. Tegenwoordig moet je zeggen, Joden worden niet behouden omdat ze nou eenmaal Joden zijn. Gek is dat, hè? Dat hangt van de... van de veranderingen van de cultuur af. Hè? Maar vooruit maar weer. Nee, het Joodse volk als volk... aan hen zijn de woorden Gods toebedrouwd. Nou, eigenlijk aan heel Israël. Maar u weet hoe het gegaan is, hè? Populair gezegd en erg grof... verdeeld... krijg je dus dat 10 van de 12 stammen... afgerond bedoelde ik, grof afgerond. 10 van de 12 stammen zijn, hebben hun identiteit verloren. Dragen dus officieel de naam Israël niet meer. Zodat nog maar 2 overbleven, die kennen wij als de Joden. Die van de Babylonische ballingschap, die erin gingen en er ook weer uitkwamen. En die dragen dus officieel de naam Israël. Die hebben ze geërfd omdat de 10 verdwenen zijn, om zo te zeggen. En ze hebben de titel geërfd en daarmee de verantwoordelijkheid. Want aan hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat zo. Dat betekent niet dat ze automatisch zalig worden. Sterker nog, het betekent dat ze veel grotere verantwoordelijkheid dragen naar God toe. En waar ze het woord geacht worden te hebben en dus te kennen, zullen ze des te zwaarder geoordeeld worden, zegt de Bijbel. In deze hoofdstukken. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is wat het is. Want voor de rest geldt, het mag dan zijn dat ze een wet hebben, maar leuk dat ze die hebben. Maar als ze zich er niet aan houden, telt het niet, hè? Daar word je niet zalig mee, hè? Nou goed. En dan staat er, woorden Gods zijn hun toebedrouwd. Want wat is het al zijn sommigen uit de Joden, want daar gaat het over, ongelovig geweest. Wat heeft dat tot gevolg? De Joden zijn ontrouw geweest, namelijk aan het woord van God. Want geloof is geloof in het woord van God. En ongeloof is afwijzing van het woord van God. Nou goed, nou zijn sommigen onder hen ongelovig geweest. Doet er niet toe of dat de meerderheid was of niet. Heeft er weinig mee te maken. Officieel weten wij dat het volk als volk, in die hoedanigheid dus, als volk, ongelovig was. Via de regering namelijk. Het was waarschijnlijk een minderheid, maar doet er niet toe. Het was de regering en zij zijn het volk. Die kent u toch, hè? Dat was vroeger zo namelijk. Wij hebben dat afgeschaft, ik weet niet waarom. Wij weten niet meer wat een volk is namelijk. Dat weten ze in Den Haag ook niet. En daarom weten ze ook niet hoe ze het volk regeren moeten. Als je niet weet wat een volk is, kan je het niet regeren. Dat is het hele probleem. Ze hebben het afgeschaft. Maar goed. En dus de grenzen ook. Dus ja, hoe je dan nog regeren moet, dat ontgaat ze. En mij ook, want ik zou het ook niet weten. Hè? Maar goed, dat terzijde. Het volk was officieel ongelovig in de praktijk. Een deel van het volk was ongelovig, een ander deel niet. Maar nu is de vraag, nou zijn zij ongelovig geweest in het woord van God? Maar dan komt er een retorische vraag. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat wil zeggen, Israël, of Juda moet ik eigenlijk zeggen, was ontrouw aan het woord van God. Want ongeloof is zelf als ontrouw. Het is zelfs meestal hetzelfde woord, zowel in Hebreeuws als Grieks. Zal hun ongelovigheid leiden tot ongeloof van God? Als Israël ontrouw is, wordt dan God ook ontrouw? Het lijkt mij dat het antwoord op de vraag ontkennend moet zijn. Maar, grote delen van het christendom, vele stromingen, als dat een goed woord is, binnen het christendom, beantwoorden deze vraag met bevestigend. God heeft wel beloofd, maar ze waren ontrouw, dus God acht zich niet langer gebonden aan zijn verbond. Dat is veruit de meerderheid binnen het christendom, hoor. Ik zei het veel te terughoudend, hè. God heeft een verbond gesloten met Israël, beloften gedaan aan Israël en wat iets meer zei, enzovoort. En de algemeen geldende christelijke theorie is dat Israël heeft er niks van gebakken en daarmee is Israël terzijde gezet en er is voor Israël geen toekomst meer en er komt niks meer van terecht. En, dat was het dan. En hoe zit het dan met die beloften van God? Is het antwoord, nou, die heeft God toen maar aan iemand anders gegeven, en dat is de kerk. En men laat de kerk ook de titel Israël erven, en dat was het dan. En als we zeggen, maar God heeft toch een aards koninkrijk beloofd, dan is het antwoord, ja, misschien wel, misschien niet, hangt er maar vanaf of je het letterlijk moet nemen, maar in ieder geval komt daar niks van terecht, want Israël is ongelovig. En dus houdt God zich daarmee niet meer aan zijn beloften. De geraffineerdere vorm, daar loop ik nogal eens tegenop, is die van dat men zegt, ja, maar die beloften heeft God helemaal niet aan Israël gedaan. Men ontkent ze gewoon. Dan hoef je daarna ook niet te zeggen, God houdt er zich niet aan. Maar het resultaat is hetzelfde. Hè? Nee, er zijn nogal wat beloften in de Bijbel die men gewoon wegredeneert. Met name die van, laten we zeggen, geopenbaard koninkrijk van de Messias hier op aarde. Een herstel van Israël in het beloofde land. Of zullen we gewoon zeggen, duizendjarig rijk, gemakshalve? Dat is toch beloofd? Niet de 1000 jaar is beloofd, maar wel de omstandigheden daarvan. Zo'n koninkrijk op aarde ontkent men toch gewoon? Bijna overal. Dan heb ik het nog niet eens over specifiek de troon van David die gecontinueerd zou worden de eeuwen door. Het staat heus vele malen zwart op wit in de Bijbel. Men ontkent gewoon de belofte. En dan is men eraf. En als men toch de belofte herkent, zegt men ja, maar de zonen, de afstammelingen van David zijn ontrouw geweest, dus de Heer heeft die belofte afgesneden. Komt verder niet. Ze hebben zich niet aangehouden, dus het gaat niet door. Wat is dan een belofte waard, eigenlijk? En we hebben het over beloften van God en niet van mensen. Dat zijn ingewikkelde dingen. Nou ja, moet ik een moeilijker maken van nou? Goed hoor, ik heb nog een moeilijker. Ook in kringen waar ik uitkom, zal ik maar zeggen, in wat ik geleerd heb, heb ik echt geleerd. Ja, het is misschien wat voorbarig gezegd, maar dat is het probleem altijd. Men heeft gezegd, God heeft belofte gedaan aan Israël, in casu het Joodse volk. Maar het is ongelovig, dus voorlopig wordt daar niks mee gedaan. Het is aan de kant gezet. Intussen verzamelt God zich een gemeente uit de heider. En in de toekomst pas weer zal God zijn beloften gedenken en de afgebroken draad opnemen en voortzetten in de toekomst. Kun je daar bijbeltesten voor vinden? Ja hoor. Maar er is een probleem aan. Dit vers namelijk. Wat is het al zijn sommige ongelovigen geweest? Zal hun ongelovigheid God ook tot ongelovigheid brengen? Zal hun ontrouw God tot ontrouw brengen? Is het dan in onze dagen geen Israël waarin die beloften van het nieuwe verbond vervuld worden? Het antwoord moet natuurlijk zijn, ja zeker wel, want God houdt zich aan zijn beloften. Het probleem is dikwijls dat wij het niet zien, omdat we de verkeerde kant op kijken. Of we zien iets niet omdat we het sowieso onmogelijk achten. Kent u dat verschijnsel? Dat je dingen niet ziet, domweg niet ziet, omdat je ze ook niet verwacht en er niet mee rekent. En daarom zie je ze domweg niet. Dat is waar, hè? Dat is een beetje een psychologisch verschijnsel, maar het is bekend. Ja. Je zoekt iets, je zoekt keer het hele huis om en nog een keer en nog een keer, je kunt het niet vinden. Maar het ligt gewoon op een heel voor de hand liggende plaats, waar je het overigens niet verwacht. Maar je kijkt er gewoon overheen, want daar verwacht je het niet. Zo zitten die dingen. Dat is met het werk gods ook. Hè? Toch? Nog afgezien van dat je je bril zoekt, broeder, en die heb je gewoon op. Of je horloge, en die heb je gewoon om. Die wil wel eens wegzakken, zo. En, of je zoekt je gebit. Kan ik niet vinden. Er zijn nog een paar dingen, maar goed. Doe maar. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Of zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Dat zij verre, want God is namelijk waarachtig. God is rechtvaardig, God heeft beloofd en hij houdt zich aan zijn woord. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Staat er ook. Doch Eerst dat zij verre, in de zin van God houdt zich dus wel degelijk aan zijn woord. God is namelijk gelovig. Weet u meteen wat dat betekent, hè? Hij is trouw aan zijn woord.
Ja.
Doch God zei waarachtig, dat wil zeggen, God houdt zich aan de waarheid. Of is de waarheid, als je hem sterker wil hebben. Maar alle mens is leugenachtig. Zoals geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Richt, lazen wij in Psalm 51, vers 6. Hebben we hier nog eens dit vers? Er wordt tegenover elkaar gesteld de ontrouw van de mens tegenover de trouw van God. De onrechtvaardigheid dus van de mens tegenover de rechtvaardigheid Gods. God is rechtvaardig, hij houdt zich aan zijn woord. En dan komen er wat moeilijke zinnen, waarvan ik altijd denk dat de vertalers ze misschien dan toch niet begrepen hebben. Of ik begrijp het Nederlands van 350 jaar geleden niet goed, dat kan natuurlijk ook. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Hebben jullie dat? Onze ongerechtigheid bevestigt Gods gerechtigheid. Het gaat namelijk om het contrast tussen beide. Niet God belooft wat en hij houdt er zich soms niet aan en dat doet de mens ook. Of God belooft wat en meestal houdt hij zich aan en de mens belooft ook wat en meestal houdt hij zich er niet aan. Dat zijn verschillende grijstinten, heet dat, hè? Ja. Op de grayscale is dat, hè? Grijstinten zijn dat, hè? Nee, het is puur zwart-wit. De mens per definitie is onbetrouwbaar, maar God houdt zich onder alle omstandigheden aan zijn woord. En een leer die zegt, God heeft wel beloofd, maar is per definitie onbijbels. Kan niet bijbel zijn. God houdt zich aan zijn woord. Je kunt hooguit zeggen, maar ik zie het niet. Ik kan het niet vinden. Dan zeg ik altijd, nou, dan zeg je dat tegen de Heer en die wijst je dan. En dan goed kijken waar hij heen die wijst natuurlijk, maar doe maar, hè. Indien u onze ongerechtigheid, Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we zeggen, is God dan onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Er staat gewoon als onze ongerechtigheid. Het praktische nut heeft van dat het de rechtvaardigheid van God demonstreert, vanwege het contrast. Waar klaagt God dan over een onrechtvaardige mens? Dat komt dan toch goed uit? Dan komt zijn gerechtigheid toch des te beter naar voren. Het is een klassiek gegeven uit de literatuur. Hè? In het verhaal heb je twee hoofdpersonen. De een is de intelligente, de krachtige, de grote held enzovoort. En om hem beter te laten uitkomen, geven we een knecht mee die de domheid en de slapheid zelf is. En dan zijn daar nog varianten op. Maar zijn er dan altijd twee, weet u wel? Ze willen me niet te binnen schieten. Ja, Asterix en Obelix willen me te binnen schieten. Maar dan heb je natuurlijk ook nog Don Quixote, of hoe die maar heet. En, hè? Ja, Bommel en Tompoes, dat moet je het andersom zeggen. Tompoes, het is een variant dus, maar ze komen nogal eens voor. En dan heb je nog, en Doc Watson, hoe heet dat? Van die namen willen we niet binnen schieten. Maar je, hè? Ja, Sherlock Holmes had er ook nog eens een bij zich. Was dat Doc Watson? Oh, ik ben met een ander in de war. Die Amerikaanse held, die revolver held met een. Luc is alleen. Dat maakt zijn bestaan toch wat moeilijk. Maar dat is een klassiek gegeven. Dat staat gewoon in de boeken, zo doe je dat. Dan heb je een contrast. Dan kun je je hoofdpersoon, of wie het maar is, kun je beter laten uitkomen. Je zet er een domme figuur naast. Hè? Naast iemand die geacht wordt intelligent te zijn. Enzovoort. Allemaal klassiek. Doe maar. En dat is dit dus ook, hè. Wat klaagt God? Als hij zijn rechtvaardigheid wil demonstreren, mag je blij zijn met zoveel onrechtvaardigen. Dan begrijp je tenminste wat rechtvaardigheid is. en het springt eruit, om zo te zeggen. Hm? Heb ik die nog? Ja, goed. Er staat alleen bij, ik spreek naar de mens. Maar het antwoord was weer in vers 6, dat zij verre. Enzovoort. Maar ik ga even verder in een stukje, want het was niet mijn bedoeling Romein 3 te bespreken natuurlijk. Maar over de zondigheid van de mens staat dan, dat citeer ik dikwijls uit het hoofd, hè. Er is niemand goed, ook niet tot één toe, vers 12. Tezamen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Een keel is geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangen venijn is onder hun lippen, et cetera, et cetera. De weg des vredens hebben ze niet gekend, er is geen vrezen God. Vrezen voor God voor hun ogen. Nou ja, dat is de situatie van de natuurlijke mensen. En wat de wet betreft, die demonstreert dat de mens inderdaad zo is als hij hier staat. Dat wil zeggen, je geeft de mens een wet en het zal blijken dat hij er zich niet aan kan houden. Dat is een functie van de wet. Uitgebreider beschreven in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 7 overigens, hè. Nou goed, maar dan krijg je Romeinen 3 vanaf vers 21. Waar staat, nee, eerst vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Een mens kan namelijk die wet niet houden. En dus wordt die voor God niet gerechtvaardigd. Als Paulus zegt dat hij was naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk, wil dat zeggen dat hij naar Joodse maatstaven onberispelijk was, maar niet dat hij voor God onberispelijk was. Dat was hij trouwens lang niet, hij was ongelovig namelijk. Zegt hij er zelf ook van later, hè? Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan, in mijn ongelovigheid. Na de rechtvaardigheid die uit de wet is, was hij onberispelijk, maar niettemin ongelovig. Maar bovendien, Gods normen zijn hoger dan de Joodse wet. Nou goed. Want door de wet is kennis der zonde. Dat is wat de wet ons leert, hè? Iedereen die onder de wet leeft, loopt tegen zichzelf op. Ontneemt hem al zijn illusies. Een mens die onder de wet leeft, komt vanzelf tot de conclusie, die kan ik niet houden. En daarna maakt hij zich wijs dat God met een deel ook wel genoegen neemt. En daar begint de verduistering van het verstand ook al. Hm? Nou goed. Maar dat was oude verbond, wet. Maar vers 21, maar nu, hierna dus, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Eigenlijk sluit dit vers rechtstreeks aan op Romeinen 1, vers 16 en 17. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En wij maar denken dat in het evangelie de liefde van God wordt geopenbaard. Ik kijk maar, want is dit dan niet zo? Dan zeg ik, ja, dat is wel zo. Maar ja, zo staat het niet in de Bijbel. Hè? In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Daar ben je als zondaar dus mooi klaar mee, want wij als zondaar zijn onrechtvaardig. En als de hoogste rechter rechtvaardig is, dat betekent dat je niet door het oordeel heen komt, hè? Dan sta je schuldig. En je kan niet meer in hoger beroep, want er is geen hoger beroep. Toch? Toch in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Hoe dan? Lees er gewoon verder, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof, of zullen we zeggen door de trouw van Jezus Christus. Statenvertaling. Is het enige die ik ken waar het goed vertaald is. Geloof van Jezus Christus. Niet geloof in hem, niet geloof aan hem, geloof van hem. Het gaat over Jezus Christus die geloofde. En door zijn geloof, doordat hij een gelovige was, doordat hij trouw was aan het woord van God, bracht hij die rechtvaardigheid Gods tot stand, om zo te zeggen, en werd in hem en door hem de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd. Heb je dat nog? Dat heet het geloof van Jezus Christus, ja. En de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus komt tot allen en over allen die geloven. Want ze hebben alle gezondigd, er is geen verschil tussen degenen die onder de wet leven of niet. Ze worden namelijk, vers 24, gratis om niet. Gratis. Gratis cadeau en geheel voor niets, heet dat bij ons. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. In de persoon, dan wel het werk, wat eigenlijk hetzelfde is. De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Welken God voorgesteld heeft. Dat wil zeggen, God heeft hem voorgesteld tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Ja, ik probeer niet op die details in te gaan, want het wordt zo'n uitgebreid verhaal dan weer. Hè? Maar ja. God heeft Christus, Jezus Christus, de gelovige, uit vers 22, voorgesteld tot verzoening. Andere vertalingen geven zoenmiddel. Eigenlijk zit er weinig anders op dan te vertalen met verzoendeksel. Want dit woord, hilasterion, het Griekse woord hebben we het over. Komt in het Nieuwe Testament nog maar op één andere plaats voor, in precies dezelfde vorm. En dat is in Hebreeën hoofdstuk 9. En daar is het verzoendeksel in de tabernakel. Met andere woorden, dit is een metafoor, dit hier. God heeft hem voorgesteld tot een verzoening. Zo'n middel is allemaal niet verkeerd, maar het probleem is dat het meteen uitleg geeft aan oud-testamentische symboliek die je met zo'n vertaling dan dus toch mist. Dat is het grote probleem voor alle vertalers, inclusief uiteraard de Statenvertalingen. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Kijk, je legt er gewoon Johannes 3, vers 16 naast, broeders en zusters. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Verhoogd heeft, staat twee versen eerder. Tot in de hemel zelf namelijk. Opdat een ieder die in hem gelooft of naar hem opziet. Staat ook twee versen eerder onder verwijzing naar nummer 21. De verhoogde slang in de woestijn. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hij is namelijk die verhoogde slang, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben, want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Ik citeer hem letterlijk nu, hè? Niet vrij, letterlijk. De zoon des mensen werd in oud-testamentische tijd uitgebeeld, in nummer 21, dacht ik, door de verhoogde slang, die dus een type is van de verhoogde Christus. En ik zeg het er altijd bij, dat is niet een gekruisigde, dat is een uitermate verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Tot hem zou men opzien. En in hem heeft men leven. Vandaar dat de uitdrukking welke God voorgesteld heeft tot verzoening door het geloof in zijn bloed net zo goed gelezen kan worden als door het geloof in zijn leven. Want bloed staat altijd voor leven, er is geen uitzondering op. Bloed is leven. Als je het kwijtraakt, ga je dood. Omdat je je leven kwijtraakt dan. En zichtbaar bloed duidt dus op de dood. Maar niettemin, bloed is leven. En bedenk dan dat als het woord verzoening hier het woord is voor het verzoendeksel, dan verwijst het woord bloed dus naar het bloed dat door de hoge priester eenmaal per jaar gesprengd werd, uiteindelijk op het verzoendeksel, op het deksel namelijk van de Ark des Bonds in het Heilige der Heiligen. En dan zeg ik gewoon, nou ja, dat verzoendeksel in zichzelf is een beeld van de verhoogde Christus. Verzoendeksel gemaakt uit één stuk goud. En bovendien vertonende de vier cherubim, die wij ook uit het Oude Testament kennen, als uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, Ezechiël, dan wel de heerlijkheid van Christus. Hebben we die nog tot zover? En dat ene hele gouden deksel is de uitbeelding van de hemelse positie van Christus. De kist daaronder was van hout overtrokken met goud. Dat is een beeld van de Heer Jezus in zijn aardse positie, namelijk als degene die stierf en uit de dood opstond, overtrokken met goud. En uitermate verhoogd tot in de hemel zelf, wordt uitgedrukt in het deksel uit één stuk goud. Er komt geen hout aan te pas. Hebben we die nog? En in de Ark des Verbonds werd de wet des Heren bewaard. Want de hele Ark des Verbonds geeft uitdrukking aan het geloof van Jezus Christus. Jezus Christus namelijk die het woord Gods in zichzelf bewaarde, daarmee ook bewaakte, beschermde enzovoorts. En dat is precies wat de Ark des Verbonds geacht werd te doen. Het was de bewaarplaats voor het woord van God. Hebben we dit nog? Oud Testament is een systematiek en symboliek. En daar wordt naar verwezen hier. Hè? Christus, welke God voorgesteld heeft tot verzoendeksel. Dat wil zeggen, in hem wordt het woord Gods en daarmee dus ook het recht Gods en daarmee de rechtvaardigheid Gods bewaard. In hem krijgt dat gestalte. En tot hem zou men gaan. Men lezen hierna heel de Hebreeënbrief die zegt dat wij achter die hoge priester aan zouden ingaan in het heiligdom tot de troon der genade. Dat wil zeggen tot aan die ark des verbonds met dat verzoendeksel. Waarbij dat bloed op het verzoendeksel niet een beeld is van de dood, maar een beeld van leven uiteraard. Nee, die bok die was dood. Of die stier, het was bloed van stieren en bokken, het werd vermengd, grote verzoendag. Die beesten waren dood, maar hun leven, hun bloed, werd gebracht in het heiligdom. Heb je dat nog? Nou, daar gaat het hier over. Hè? Maar daar wilde ik het helemaal niet over hebben, maar ja, daar struikel je dan over. Maar het is zo'n essentieel, leerstellig bijbelgedeelte. Want hierna moet ik de vraag stellen, gemakshalve. Maar waarom, waartoe heeft God Jezus Christus voorgesteld tot een verzoening of voor een verzoendeksel? Daar zit dus aan het woord verzoendeksel zit een hele verhaal aan vast van die twee bokken op grote verzondag. En de een draagt alle zonden en wordt buiten de legerplaats uitgelaten. En de andere wordt gedood, zijn bloed wordt gebracht in het heiligdom. Nee, zitten allemaal nog vast. Het is allemaal een beeld van de dood en opstanding en hemelvaart van Christus. En ook van zijn positie buiten de legerplaats. Hè? Daarmee is het ook een beeld van u en mij die in Christus zijn. Aan de ene kant zijn we uitgelaten buiten de legerplaats. Aan de andere kant in de wereld zijn wij dood. En bij nader inzien, wij zijn toch gestorven en ons leven is met Christus verborgen bij God. Dit is Colossenzen 3. Maar ja, dat is precies waar het is, want dat bloed werd gebracht in het heiligdom. En op de troon. Vandaar dat de gemeente in de toekomst in zijn geheel zal weggerukt worden tot God en zijn troon. Dat is het einde van het verhaal dan, hè. Hebben we het allemaal nog gevolgd? Maar waarom gebeuren die dingen? Waarom moest de Heer Jezus deze weg gaan? Want dat was de vraag. En toen kwamen wij in dit hoofdstuk terecht. En hier komt het antwoord. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Verzoening door geloof in zijn leven. Dan volgt het woordje tot. Dat was de vraag toch? Waartoe? Met welk doel? Niet wat was de aanleiding, maar de vraag is waar moet het toe leiden? Waartoe? Bovendien, vers 26 begint ook met tot. Met andere woorden, na de uitdrukking door het geloof in zijn bloed, komt eerst een antwoord beginnend met tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in vers 25. Daarna komt er nog net zo'n antwoord, maar nu in vers 26. En dat begint met dezelfde woorden, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Staat er dus twee keer. Waartoe heeft God Christus voorgesteld tot een verzoening? Tot betoning van zijn, namelijk Gods, rechtvaardigheid. Daar ging het hele hoofdstuk over tot op hier. Dus daar gaat het nu nog over. Gods rechtvaardigheid wordt in Christus en met name in zijn dood en opstanding gedemonstreerd. Aan de ene kant doordat, en ik citeer maar ergens anders uit, doordat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen via de losser die ons in rechten vertegenwoordigde bij God. Hij, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem toch? Hij nam immers die zonde weg, om zo te zeggen. Hij droeg de straf der zonde. Dat is rechtvaardig. Bovendien werd hij opgewekt uit de dood. Dat is ook rechtvaardig. Want God heeft aan gelovigen zo zonder meer eeuwig leven beloofd. Omdat wij de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Gelaten 3 geloof ik, of daar in de buurt. God heeft eeuwig leven beloofd. Wat had God aan Abraham beloofd? Eeuwig leven. Wat geloofde Abraham? Dat God hem eeuwig leven zou geven. Dat is Romeinen 4. Dat is dezezelfde bladzijde nog, in mijn Bijbel althans. Waar het allemaal staat. Hè? Kortom, op grond van dat hij de zonden droeg, moest hij sterven. Want God is een rechtvaardig God. En in de dood van de Heer Jezus, in de kruisdood van de Heer Jezus, wordt de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd. God vergeeft ons onze zonde. Rekent die opperste rechter dan de zonde niet meer toe? Het antwoord is ja, wis en waarachtig wel. Maar dat is al gebeurd. En dus schrijft Petrus, die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Moest dat, ja, ter wille van Gods rechtvaardigheid. Dus je vraagt, hoe wordt Gods rechtvaardigheid? Waarom weten wij in de praktijk dat God een rechtvaardig God is? Het Bijbelse antwoord is, dat weten wij vanwege wat gebeurd is aan het kruis van Golgotha. Dat is wat het is. Daar is hier de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd. Komt het niet wat minder? Nee. Hij is God en hij is rechtvaardig. En dus kan het niet minder. Dus tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. In vers 25 gaat de zin verder met tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, met de klemtoon op tevoren. Dat wil zeggen, de zonden die tevoren gedaan zijn worden vergeven, ook die uit oud-testamentische tijd. En vers 26 geeft hetzelfde antwoord nog een keer, maar dan in verband met de tegenwoordige tijd. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En die beide zinnen, die met tot een betoning beginnen in vers 25 en 26, die worden besloten vervolgens met weer één uitspraak. Ze komen weer bij elkaar in vers 26 met weer opdat. Heb je dat? Opdat. Opdat hij rechtvaardig zij. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot betoning van zijn rechtvaardigheid, met betrekking tot oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd, opdat hij, God, rechtvaardig zij. Dat wil zeggen, hij demonstreert daarmee zijn rechtvaardigheid. En dan staat er, en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is, die is ook wat onduidelijk. Maar de zin betekent, er is geen twijfel over wat die zin betekent. De zin betekent dat God rechtvaardig is, ook als hij degene die uit het geloof van Jezus is rechtvaardigt. Nog een keer. Als God ons rechtvaardig verklaart, want rechtvaardigen is niet rechtvaardig maken, dat kan niet, hè? Rechtvaardig maken bestaat niet. Rechtvaardig verklaren, dat bestaat. Dat is wat de rechter doet. Rechtvaardigen is wat de rechter doet als hij iemand vrijspreekt. als hij zegt, ik vind geen schuld in hem. Dat is rechtvaardigen. En als God ons rechtvaardigt, zouden wij met onze menselijke normen zeggen, nou, hartelijk dank, maar nou is de rechter zelf niet rechtvaardig dus. Wat voor de gemiddelde advocaat geen enkel probleem oplevert. Maar toma. Maar hier staat dat als God ons rechtvaardigt en dus vrijspreekt, is God nog steeds rechtvaardig. Omdat onze zonde, de straf voor onze zonde, gedragen is. Door hem die voorgesteld is tot zondmiddel, om zo te zeggen. Heb je dat nog? De dossiers zijn dicht. De zonde hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. En dezelfde misdaad kan niet twee keer aan iemand worden toegerekend. Of aan de een en dan nog een keer aan de ander. Begrijpt u toch? Iemand heeft voor u de schuld betaald. Er staat geen rekening open. En als u daarna zegt, maar ik wil graag nog betalen of iets dergelijks. Ja, dat kan dus niet. En dat is wat de rechter zegt. U bent niet schuldig. Dat is al geregeld. Komt helaas nog wel eens ten onrechte voor in de Nederlandse rechtspraak. Maar goed. Laten we het er maar niet over hebben. Maar het moet in ieder geval tot u doordringen dat Romeinen 3, het hele hoofdstuk, spreekt over de rechtvaardigheid. God was nog niet over trouwens, want er staat dan vervolgens achter, waar is dan de roem, vers 27, die is er niet. Door wat wet? De wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Dat wil zeggen, dat is die wetmatigheid die zegt dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Heb je dat? Nou, je hebt de wet van Ohm, de wet van Boyle en de wet van Mede en Perse. En de wet van Murphy trouwens, vind ik altijd heel sterke. Maar jij wil wat van die wetten. Dan heb je een wet der werken, die zegt dat werken beloond moeten worden. Per definitie. De Bijbel zegt, als ze niet beloond worden, zijn het dus geen werken. Nee, niet de wet der werken, dat is in beginsel de Mozaïsche wet, maar door de wet des geloofs, namelijk God rekent geloof tot gerechtigheid. Die wordt hiernaast, bij mij op dezelfde bladzijde, uitgelegd. Hè? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is 4 vers 3, een paar versen verder. Die wetmatigheid is dat. Daaruit worden wij zalig. En dus, vers 28, wij besluiten dan, want het wordt natuurlijk toch hoog tijd voor de pauze. Wij besluiten dan, dat wil zeggen einde discussie, basta, punt, weet u. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder, without, de buitenom, zonder de werken der wet. De wet heeft daar niets mee van doen, voegt er niets aan toe, doet er niks aan af, heeft er domweg niks mee te maken. Zoals later nog uitgebreid uiteengezet in Galaten hoofdstuk 3 en 4 wellicht. Nou goed. En nog verder. Is God God der Joden alleen of is hij ook God der Heidenen? Het antwoord is ja, hij is ook God der Heidenen. Dus deze dingen gelden niet alleen voor Joden, maar ook voor Heidenen. Of andersom. Omdat er maar één God is namelijk. Volgens de Joodse geloofsbelijdenis. Nademaal hij één God is. God is één. Dus er kan niet een aparte God zijn der heidenen. De God der Joden is dus ook de God der heidenen. Want er zijn er niet meer. Hè? Volgens de volstrekt juiste Joodse, volstrekt Bijbelse geloofsbelijdenis. Ontleend aan enige schriftplaatsen uit het Oude Testament. Letterlijk. Hè? Nou goed. Vers 31. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Doen wij de wet teniet wanneer wij door het geloof gerechtvaardigd worden, behouden worden? Het was toch buiten de wet om? Doen wij de wet teniet? Zijn we antinomianisten, zo heet dat plechtig? Het antwoord is nee, wij bevestigen de wet. Want het is volstrekt in overeenstemming met de wet dat het hoofd van de familie optreedt als goel. En de plaats van heel zijn familie, dan wel zijn volk, inneemt en dus het volk of familie in rechten vertegenwoordigt voor de rechtbank. En dus eventueel de opgelegde sancties, boeten, schulden of wat er maar is, straf, zou dragen, dan wel betalen. En het is dus niet maar een zaak van genade alleen, of van liefde, of van vergeving. Het punt is dat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Dat is het, dat is gebeurd. En dat is niet maar goedwillendheid, het is gewoon wettig geregeld. Er is niks meer aan te doen, dat is geregeld. Dat het feit dat het geregeld is voorkomt uit genade, barmhartigheid, goede tierenheid van Gods wegen, ja, dat is 100% waar natuurlijk. En dat zouden we niet vergeten, de Bijbel zegt het ook veelal, dikwijls met nadruk. Maar de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus zelf was tot een betoning, een demonstratie van de rechtvaardigheid Gods, ook als hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Dat was het laatste deel van vers 26. Als God onze zonde vergeeft, doet hij dat op rechtvaardige grond. Daar vloeit ook, komt ook uit voor de uitspraak uit 1 Johannes 1 vers 9. Dat in geval dat we onze zonde belijden, staat niet dat het verplicht is, maar mochten wij dat doen, dan is hij, aan wie wij belijden, getrouw en rechtvaardig. En mijn vader zei dan gewoon in publiek, althans ik was erbij, maar dan zei hij, en er staat niet, hij is genadig en barmhartig om ons de zonde te vergeven. Dat is hij wel. Maar die genade en barmhartigheid leidde tot de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En sinds dat gebeurd is, is hij getrouw, we hebben het toch over het geloof van God, de trouw van God aan zijn woord, is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Dat staat er. En dat wordt zo verklaard uiteraard. Het is een rechtvaardige grond van onze zaligheid. Er kan niet op teruggekomen worden. Het was daarvan akte. En wij besluiten dat. En dat is het besluit van Paulus hier ook. Daar valt verder niks meer over te zeggen. Er is voldoening gedaan aan Gods rechtvaardigheid. Mijn vader zei trouwens ook, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Nou ja, nou wat er gebeurde daar dus, hè? Hoe God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Men zou er niet te gering over denken, maar het neemt niet weg dat God heeft het weggedaan. En een rechtvaardige, juridisch volkomen correcte, wettige grond tot stand gebracht voor de vergeving van onze zonden. En daar kunnen wij dus en zouden wij dus een beroep op doen. Ik zeg altijd, je kunt wel bidden, o God, wees mijn zondaar genadig, maar strikt genomen, hij is al lang genadig geweest. Je kunt zelfs een beroep doen op de rechtvaardigheid van God. En er zijn liederen die dat zeggen, geen andere pleitgrond hebben wij. Op uw bloed pleit ik en anders niet, en dat soort woorden, precies. Dat is een rechtvaardige grond voor de vergeving van onze zonden. Dan word je niet per persoonlijke gunst toegerekend of zo. Dat ligt daar gewoon, dat ligt vast. Als je het niet hebben wilt, niet. Maar wil je het hebben? Het is daar en er hoeft niet over gediscussieerd te worden. God reikt het ons aan. Het is geregeld. De rekening is betaald. Maar dat was weer een ander lied, hè? De oude rekening is betaald. Ken je dat lied? Ja. The old account was settled long ago. Geweldig lied. Maar vooruit. En uit Romeinen 3 gaan we weer terug naar Psalm 51, waar wij waren bij vers 6. Tegen u alleen heb ik gezondigd, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw oordelen, of opdat God rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dat was Romeinen 3. opdat God rechtvaardig zou zijn als hij ons rechtvaardigt. En dat is in wezen wat hier dus al staat, hè? En vers 7 sluit gewoon weer aan bij: tegen u alleen heb ik gezondigd. Er staat: zie, en er wordt dus aandacht gevraagd voor de positie van de Heer Jezus feitelijk. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik neem aan dat u begrijpt dat ook dit gewoon een parallelisme is. Dat er dus twee keer hetzelfde staat. En dus dat de uitdrukking mijn moeder heeft mij ontvangen dezelfde betekenis heeft als ik ben geboren. Voor alle duidelijkheid. Omdat wij het begrip ontvangen nog wel eens willen uitleggen als conceptie, wat het letterlijk dan ook betekent. Maar daar verstaan wij weer wat anders onder. En dat is niet waar het over gaat. In de Bijbel namelijk, en dan moet ik weer mijn nek uitsteken, maar in de Bijbel begint het menselijk bestaan bij de geboorte. Als dat tenminste goed verloopt. Iemand die leeft, is al geboren. Zolang hij nog niet geboren is, is hij nog niet iemand. Dan is hij nog iets. En dat telt dus niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik weet wel dat men al sinds jaren daar spreekt over ongeboren leven, een ongeboren kind. Dat zijn volstrekte onmogelijkheden als men Bijbelse normen aanlegt. Zoiets bestaat niet. Alles wat adem heeft, is hetzelfde als alles wat leeft. En zolang het niet ademt, leeft het niet. Want adem is leven. En dat is niet alleen maar symboliek, hè? Dat is de norm. Adem is leven. En dus ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen, slaat op de geboorte. Dat is dus de geboorte van de Heer Jezus, zodat de Bijbel inderdaad wis en waarachtig wel een uitspraak doet over wanneer, eigenlijk is het een rare vraag, maar wanneer de Heer dan tot zonde gemaakt werd. Hè? U weet wel, die van 2 Korinthe 5, de laatste verse. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt. Wanneer dan? En daar bestaan heel wat theorieën over, omdat men dus die zondigheid de Heer zo lang mogelijk wil besparen. Ik bedoel dit. Men gaat ervan uit dat hij zonder zonde was. Maar ja, op een gegeven moment moet hij toch onze zonde gedragen hebben. Vanaf wanneer was dat dan? En daar worden de meest uiteenlopende antwoorden opgegeven, waaruit je niet kunt kiezen in de praktijk, want ze zijn geen van alle Bijbels houdbaar. Maar hij staat gewoon in Psalm 51, maar dat is een antwoord dat niet geaccepteerd wordt. Men redeneert het weg en zegt, ja, maar hier gaat niet over de Heer Jezus. Maar ja, daar gaat het wel over. Kan het ook niet helpen. Daar gaat het over. Vanaf wanneer wordt de Heer als zondaar gerekend? Dan heb ik nog een andere. Dat was Romeinen 8. Toen hij kwam in gelijkmaking des zondige vleesers. Toen hij geboren werd. En in zonde heeft zijn moeder hem ontvangen. Wat het dan precies betekent. Nou ja, we komen altijd in diezelfde discussie terecht waar we het al zo dikwijls over gehad hebben. En het lijkt me toch niet verstandig om dat nou elke keer maar te gaan herhalen. Handboek Brandpunt Bijbelscholen, daar komt hij weer. Waarom werd hij mens? Stond er echt in. Waarom werd hij mens? Ik heb die dingen nog. Zeker. Al 50 jaar dus, ja. Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Nou ja, precies. Met andere woorden, daar staat dus ook gewoon in dat hij geboren werd sterfelijk. U weet wat de bekende vraag, kon de Heer Jezus sterven? Ja, ik vind het zo'n rare vraag. Hij is toch gestorven? Is toch een rare vraag? Natuurlijk, er zijn allerlei theorieën omheen. Ik doe mijn best om ze niet aan te halen, hè, om er niet verder op in te gaan. dat vind ik nou niet zo nuttig. Je verliest het verband van die psalm en je krijgt anders de indruk dat die psalm zo'n ingewikkelde psalm is. En het is helemaal niet zo. Je vindt hier woorden van David die gelegd worden in de mond van de zoon van David, naar al oud Bijbels gebruik. En dus zijn het woorden waarin de Heer Jezus de zonde der wereld, die hij droeg, dus inderdaad beleid aan God, gepaardgaande met een gebed om begenadiging, om verlossing. Hoezo was zijn zonde? Nou staat er, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En dat is het dan. En dan komen vanzelf al die schriftplaatsen over zijn menswording. Maar ja, die hoef ik toch niet elke keer opnieuw aan te halen. Hè? De Bijbel zegt dat hij niet alleen kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, maar dat hij ook in alle dingen verzocht is geworden gelijk als ook wij. Niet hij is verzocht geworden en wij ook. Hij is in alle dingen verzocht geworden gelijk als ook. Gelijk als ook, dat is toch heel sterk, hè? Gelijk als ook wij. Welke verzoeking is dat dan? Nou ja, de verzoeking om het woord van God los te laten en gewoon een eigen weg te gaan. Daar gaat het toch allemaal om? Verzoeking om niet te geloven. Verzoeking tot ontrouw aan het woord van God. Nou, dat is hem ook overkomen. Er staat dan staat meteen achter trouwens, doch zonder zonde. Ik heb u dat al eerder verteld, dat betekent dat hij dus wel verzocht is geworden, maar dat hij voor die verzoeking dus niet gevallen is. En als hij dat kon, kunnen wij dat ook. Want zo staat het er, feitelijk. Hij is voorbeeld voor ons. En wij zouden zijn voorbeeld navolgen. En dus, net als hij, trouw blijven aan het woord van God, ongeacht de omstandigheden. Dat is wat het is. Er staat er ook bij wat de consequentie is. De ene kant, vers 7. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Oh ja, voor de goede orde, men redeneert het vers soms weg door te zeggen, ja, het gaat wel over de Heer Jezus. Maar die zonde en die ongerechtigheid die genoemd wordt, zijn de zonde en ongerechtigheid van zijn moeder. Mijn moeder was zijn zondaar. Maar ik weet niet of u het merkt, je haalt dus daarmee deze verse gewoon uit de Bijbel weg. Kijk, dat betekent niks. Dat is wel zo, maar zo wat. Dat is niks bijzonders, dat geldt voor ieder mens. He? Dat is niet vermeldenswaard, alle mensen zijn zondaren. Dat is het punt niet. Het punt is dat hij als zodanig gerekend wordt in elk geval. Voor alle praktische doeleinden. En bovendien moet ik er dan waarschijnlijk nog bij vertellen dat wij, anderen zouden zeggen Calvinisten, maar dat zeg ik er helemaal niet bij, maar dat wij denken dat het in het leven erom gaat dat wij niet zondigen, geen zondige daden doen, en dat verzoeking erop gericht is ons te verleiden om zondige daden te doen, en dat de Heer geen zondige daden gedaan heeft, en dat was het dan. Maar dat is heel het punt niet. Het gaat niet over of men zondige daden doet. Het gaat erom of men gelooft of niet. En ongeloof, dat is pas zonde. Mijn vader zei, dat is de enige zonde waardoor een mens verloren gaat. Alle andere zonden zijn vergeven. He? Dat is dus ook de zonde tegen de Heilige Geest. Feitelijk. Ongeloof. Jawel. Dat is zo. Daar gaat het allemaal over. Het gaat er niet om of wij netjes leven. Het gaat erom of wij geloven in wat God gesproken heeft. En dat ondanks hoe wij leven, maakt geen enkel verschil, wij worden behouden door geloof. De trouw aan het woord van God. Ondanks wie wij zijn. En het zijn twee dingen. Ik hoop dat u dat ook uit ervaring weet. Je kan aan de ene kant zondigen wat je wil, maar aan de andere kant is toch, je bent een gelovige. Gaat niks vanaf. Dus ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, nog een keer zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Niet maar dat we een beetje netjes en op ethische wijze door het leven heen sukkelen. maar gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Dat wil zeggen dat het woord van God, want dat is wat waarheid is, hè? Dat het woord van God, of zullen we meteen zeggen, het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen, Colossenzen 3, vers 16. En denk nog even aan het verzoendeksel uit Romeinen 3. En dus de Ark des Verbonds. De waarheid was in het binnenste van die Ark des Verbonds. Zie je dat je het schriftgedeelte, die beide schriftgedeelten meer raakvlakken hebben? Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. In zijn binnenste namelijk. Die wijsheid, nou ja, dat is gewoon het woord van God, hè? Daar mankeert het niet aan. Dus het is aan de ene kant sprake belijdenis van zonde. Het is aan de andere kant sprake van belijdenis van geloof. Belijdenis van zonde in vers 7, belijdenis van geloof in vers 8. En op basis daarvan, dat laatste, van geloof, wordt gevraagd om begenadiging. Namelijk vers 9, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. En nog een keer, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Waarbij het woord sneeuw in zichzelf trouwens ook de betekenis heeft van wit zijn. Nou, eigenlijk van glad zijn. Dat is makkelijker om te zeggen. Want het woord voor sneeuw is sheleg in het Hebreeuws. Sheleg. En die L en die G die erin zitten, komen wij tegen in het woord glijden en glad en in egaal. Zitten we er niet meer te binnen, maar dat is wat het is. Sheleg. Glad, egaal. Dat kan ook zijn blank, wit namelijk. Dat is een synoniem eigenlijk. We hebben ermee van doen. En vandaar sneeuw. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Eventueel gladder zijn dan sneeuw. Enzovoorts. Ontzondig mij. Neem mijn zonde weg. Reinig mij van mijn zonde. Met hyssop. Dat is, als u mij vraagt, gewoon de verwijzing naar nogal wat instellingen onder de Mosaïsche wet, waarbij de reiniging van zonde wordt uitgebeeld door besprenkeling, hetzij met water, hetzij met bloed. En dat sprenkelen gebeurde met hyssop. En het woord zelf voor hyssop heeft de betekenis van sprenkelen, van druppelen. Hyssop, u herkent het misschien niet, maar hyssop is hyssof eigenlijk, met een beet antent. En wij kennen het in ons woord zeef. En in sijpelen. En in zeep. Daar hebben we het verband met reinigen. Hyssop. Hyssof eigenlijk. Ontzondig mij met hyssop. U weet nog, een bloed werd gestreken aan de deurpost bij het Pasen met hyssop. Bij andere gelegenheden werd er ook gesprenkeld. Met hyssop per definitie. Het spreekt over reiniging. Ontzondig mij met hyssop. Er staan trouwens verwijzingen bij naar Leviticus 14 vers 4 en Numeri 19 vers 6 en 18 in mijn Bijbel. Dat lijkt me wel aardig. Maar dat wordt tot hyssop genoemd natuurlijk, hè? Ja. En was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dat is een beeldspraak die vaker in de Bijbel voorkomt. De sneeuw sowieso geeft uitdrukking aan reiniging. Eigenlijk, broeders en zusters, het is wel aardig, hè? Zomer is het leven, de herfst is het sterven, dan komt de dood van de winter. Maar in de dood, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dus in de winter komt er een pak sneeuw overheen, is alles weer wit, schoon, rein. En daaruit komt dan tevoorschijn de sneeuwklokjes, juist. En de krokussen, dan komt spring. Dat wil zeggen Pesach. Hetzelfde, maar het laatste was Hebreeuws, hè? Spring. Wij noemen het het voorjaar, maar dan barst het nieuwe leven open, dat is dan in die verhouding een beeld van een nieuwe schepping. Maar daartussendoor komt de sneeuw, inderdaad. De Bijbel spreekt daar meerdere malen over. Reiniging. Een gereinigde wereld, om zo te zeggen. Was mijn, ik zal witter zijn dan sneeuw. Ik had wel graag een verwijzing nog gezien naar, wat was het, Jesaja 1 is het, geloof ik nog. Waar staat in vers 18... Komt dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Laten we recht spreken. En dan komt het recht en dan denk je, nou gaat het fout, hè? Stel nou dat de opperste rechter zegt, kom eens mee, we gaan even rechten, hè? We hebben een zitting. Dan breekt het zweetje uit en zo, hè? En toch, het pakt positief uit, kijk maar. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als wol. Het woord wit staat er niet. Wol. Maar impliciet is dat wit eigenlijk. En wol, dat weet u, dat gaat ook via de voller, hebben we al gezegd. Het wordt gereinigd. Wol wordt van nature geacht wit te zijn. Idealiter. En dat rood, dat mag ook geen probleem zijn. Rood staat gewoon voor de mens. Adam. Edom. De zonde van de mens als zodanig. Mag dan rood zijn. En u weet, het is een nogal agressieve, krachtige kleur. Het is moeilijk weg te krijgen, rood. Maar niettemin zal wit worden. En het gaat hier uiteraard over verzoening, vergeving. En wat het maar is. Dus is een bekend Bijbels beeld. Heel populair op de zondagsschool, de kinderclub, bijvoorbeeld, maar heten mag. Hè? Mijn hart was zwart van zonde, toen maakte Jezus mij rein, enzovoort. Hè? Ja. En uit het woordeloos boek, toch? Met die witte bladzijden. Een rode bladzijde zit erin, ja. En de witte bladzijden en dan nog een gouden, natuurlijk. Zodat het toch nog goed afloopt, zeg maar. Hè? Ja. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Vers 9 is dat. Even kijken. Ja, wit. Maar het woord voor wit is Laban. Het bekende woord, blank. Hè? Smetteloos. Zoals de man Laban. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Ontzondig mij dus, en dan vers 10. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Hou het verband vast, hè. Vers 7, zie, ik ben weliswaar in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij weliswaar ontvangen. Maar ik heb lust tot waarheid in mijn binnenste. En dus ontzondig mij met hyssop en doe mij vreugde horen. Zo steekt het verhaal in elkaar. Doe mij vreugde en blijdschap horen. En u weet, evangelie is de blijde boodschap. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Spreek. Maar nu niet met de woorden van de wet. Die is achter de rug. Maar nu met de woorden van het evangelie. De woorden van genade dus. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Nou ja, eigenlijk mag ik er niet meer over spreken, want ik moet dringend ophouden. Maar dan gaat u naar huis met het idee, beenderen die gij verbrijzeld hebt, bent uw Bijbel vast. Er staat in de Bijbel dat van hem geen been zou gebroken worden. Dan krijg je toch een probleem hiermee. En de oplossing van dat probleem is een heel gemakkelijke. Men zou niet vertalen met beenderen, maar met gebeente. Dan zijn het niet meer 1, 2, 3, 4, hoeveel beenderen heeft een mens. Maar dan is het 1, het gebeente, dat is namelijk het skelet, het geraamte. En als dat verbroken wordt, breken niet de beenderen, 1 voor 1, maar dan worden de beenderen van 1 gelegd. Ik gebruik een Bijbelse uitdrukking. Uit, wat was het? Micha 3, 4. Over de beenderen die uiteengelegd zijn. Nou ja, oké, makkelijker. Ezechiël 37. Het dal der dorre doodsbeenderen. De lage beenderen. Dat wil zeggen, die skeletten, die gebeenten, waren verbrijzeld in de zin van uiteengenomen. Dat is trouwens wat dat woord verbrijzelen feitelijk betekent. Dat betekent vernederen, verdrukken, uiteennemen, eventueel breken, zo vertaalt men het dan. Dat kan wel, maar de beenderen één voor één of zo van de heer, die zouden niet verbroken worden. En dus wordt het gewoon het geraamte. Kijk even mijn aantekeningen. Ja, inderdaad, Micha 3 vers 3 staat dat over Israël. Dat de beenderen uiteengelegd zijn en dat het inderdaad over Israël gaat. Het wordt geacht een uitbeelding te zijn van de verstrooiing van Israël. Amos was de zoon naar Micha. Waar het gaat over de overste van het huis Israëls. Overste van het huis Israëls. Waar staat, zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij roven hun huid af van hen. Dat wil zeggen van Israël. En hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken. Maar daarachter staat wat het betekent. Namelijk van één leggen. Zie. Gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. En daarna zullen ze de Heer roepen en de Heer zal hen verhoren. Maar uitgebreider vind je dat dan, of het vervolg hierop vind je dan in Ezechiël 37. Al die beenderen en de vraag is, zullen ze weer levend worden? En het antwoord is blijkbaar ja. En het idee is dat die beenderen tot elkaar naderen, staat er dan weer. Hè? Hier zijn ze van heen gelegd, maar de beenderen naderden tot elkaar. En er kwam vlees op en zenuwen, en er kwam een huid op en wat het maar was. Dat is wat het voorstelt. En zo zal men dus kennelijk Psalm 51 ook lezen. De beenderen zullen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt, het gebeente namelijk. Men heeft mij ooit uitgelegd, maar het is niet zo'n smakelijk verhaal en ik heb het ook maar één keer aangehoord, of gelezen geloof ik wel, dat bij de kruisiging inderdaad de beenderen van één gescheiden worden. Omdat het lichaam uitzakt, de kracht gaat eruit en al die verbindingen, al die banden tussen de diverse botten worden daarmee uitgerekt. Nou ja, dat is wat het ongeveer is. De eenheid gaat eruit. Dus eenheid verdwijnt. Ja, dat is niet heilzaam dan, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel, hè? Als de eenheid eruit gaat, ja, dat is een werking van de dood. En leven is altijd het tot stand komen van eenheid. En daarom, dit is een beschrijving van de dood, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijzeld hebt, wil zeggen, die beenderen komen weer tot elkaar en vormen weer stevige geraamte. Dat is opstanding uit de dood. Tamelijk letterlijk, maar men zou begrijpen de overdrachtelijke betekenis daarvan. Hè? Er blijft van het leven niks over, niettemin zou er opstanding zijn. En daarmee een nieuwe schepping. Maar dat staat in de volgende verse feitelijk, als er staat, verberg uw aangezicht van mijn zonde, delg uit al mijn ongerechtigheden en schep mij, opvallend is het woord scheppen, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Tel je die twee zinnetjes bij elkaar op, dan krijg je dus dat het gaat over een nieuwe schepping. Schep mij dan wel vernieuw in mij. He? En een rein hart komt dan overeen met een vaste geest. Dat is namelijk het binnenste, het geestelijke, het essentiële. En zo is het ook inderdaad gebeurd. Zo gebeurt het ons ook. Wij zijn een nieuwe schepping. Weliswaar niet meteen aan de buitenkant. Dat komt nog in de toekomst. Maar wat de inwendige mens betreft, zijn wij een nieuwe schepping en worden wij vernieuwd van dag tot dag. Terwijl de uitwendige schepping, de oude schepping, die verderft van dag tot dag. Precies het tegenovergestelde. Kortom, een gebed om verlossing, vergeving, opstanding uit de dood en om een nieuwe schepping. En om, wat je zou kunnen noemen, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat is vers 13. Goed, we hebben het daar volgende keer weer over. Want er staat hier nogal wat, hoor, bij elkaar. Ja. Heel fundamenteel allemaal. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer bij elkaar mochten komen rondom uw woord en in het bijzonder rondom woorden die van u spreken. Wij danken u dat wij mogen komen tot kennis van onze Heiland. Wie hij was, wie hij is, wie hij zal zijn, zodat wij weten waaraan en aan wie wij deel hebben gekregen. We danken u dat deze woorden wel degelijk ook van toepassing zijn op ons, die immers één geworden zijn met de Heiland zelf. Wij danken u dat u ons met hem hebt opgewekt uit de dood nadat wij met hem gestorven en begraven zijn. Dat u ons met hem gemaakt hebt tot een nieuwe schepping, dat u ons vernieuwt naar de inwendige mens en dat u uw geest ook aan ons hebt gegeven. We danken u dat we daaruit mogen leven, in het bewustzijn dat u ons begenadigd hebt, enerzijds, maar anderzijds ook in het bewustzijn dat deze dingen gebaseerd zijn op uw woord, op uw wet, en dat ze in overeenstemming zijn met uw rechtvaardigheid. We danken u daarom dat we u kennen als een rechtvaardig God die zich houdt aan zijn woord. En om die reden ook mogen uitzien naar de toekomst, wanneer alles wat de profeten gesproken hebben alsnog vervuld zal worden. En ook uw beloften aan ons gedaan vervuld zullen worden, wanneer u ons ook lichamelijk zult veranderen en ons zelfs zal wegrukken om te zetten op uw troon. Wij danken u voor die rijke beloften, voor die rijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, en vertrouwen onszelf aan u toe, opdat wij waardig zouden wandelen als uw kinderen, wellicht verzocht, maar niettemin trouw aan u die gesproken hebt, en uitziende op die zalige hoop, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die eenmaal kwam in vernedering om onze zonden te dragen op dat hout, maar die wij verwachten als de door u verhoogde, gezeten aan uw rechterhand, degene in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Wees u dan ons nabij, met uw krachten, met uw geest, met uw genade, om Christus wil. Amen.